Hoofdstuk 13, de drie slapers. Er stond altijd wel wind. Maar elke dag werd dat een kalmer briesje, totdat de golven tenslotte nauwelijks meer waren dan rimpels in het water. En uur na uur gleed het schip zo rustig voort, alsof ze op een meer voeren. De meeste van hen sliepen nu aan dek en ze zaten tot diep in de nacht te praten of ze hingen over de reling van het schip te kijken naar het dansen van het oplichtende schuim dat langs de boeg omhoog spatte. Op een uitzonderlijk mooie avond kwam er land in zicht over de stuurboordboeg. Het kwam langzaam dichterbij en door het licht achter hen leek het alsof alle landtongen en rotspunten van dit nieuwe eiland in lichte laaien stonden. Maar al gauw voeren ze langs vlak onder de kust en rees de rotsachtige Westkaap op achter het schip, zwart tegen de rode hemel en zo scherp afgetekend alsof hij uit karton gesneden was. En toen konden ze beter zien hoe het eiland eruit zag. Er waren geen hoge bergen, maar veel glooiende heuvels met hellingen, zo zacht als kussens. Er kwam hun vanaf het land een prettige geur tegemoet waaien, zoals Lucy het noemde, een vage paarsachtige kleur en geur. Edmund zei, en Rins dacht dat het flauwekul was, maar Kasper zei, ik weet wat je bedoelt. Ze voeren nog een flink eind om de ene landpunt naar de andere voorbij, in de hoop dat ze een mooie diepe haven zouden vinden, maar ze moesten zich uiteindelijk tevreden stellen met een wijde, ondiepe baai. Hoewel het water kalm geleken had op de open zee, was hier natuurlijk toch een branding die tegen het strand opsloeg. En daarom konden ze de dageraad niet zo ver de baai invaren als ze wel gewild hadden. Ze lieten een flink eind vanaf het strand het anker vallen en belanden tenslotte nat en over elkaar heen vallend in de roeiboot. Heer Roep bleef aan boord van de dageraad. Hij had geen enkele behoefte meer om nog nieuwe eilanden te zien. Zolang ze op dit eiland waren, bleef het geluid van de lange golven van de branding in hun oren klinken. Er werden twee mannen bij de roeiboot achtergelaten om hem te bewaken. En Caspian ging met de anderen het land in, maar niet te ver, want het was al te laat om nog op onderzoek uit te gaan. En het zou al gauw donker zijn. Maar erg ver hoefden ze nou ook weer niet te gaan om een nieuw avontuur te beleven. In het vlakke dal dat om het einde van de baai lag, was geen weg of karrenspoor te zien of enig ander teken dat het eiland bewoond was. Onder hun voeten groeide mooi verend gras waar hier en daar plukjes lage, struikachtige planten tussen stonden. Toen ze nog geen pijlschot van het strand verwijderd waren, zei Drinian, hey, kijk eens, wat is dat? En iedereen bleef staan. Zijn het geen hele hoge bomen, zei Caspian. Torens, geloof ik, zei Eustace. Nou, misschien zijn het wel reuzen, zei Edmund zachter. De beste manier om erachter te komen is door er rechtop af te gaan, zei Rippertjeep, die zijn zwaard trok en voor alle anderen uit wegtrippelde. Ik geloof dat het een ruïne is, zei Lucy, toen ze er al een heel stuk dichterbij waren. En tot nog toe had zij het nog het beste geraden. Wat ze zagen was een grote, langwerpige open ruimte waar grote tegels lagen en grijze pilaren omheen stonden, maar er zat geen dak op. En van het ene einde naar het andere liep een lange tafel die gedekt was met een dik, warm rood tafelkleed dat bijna tot op de tegels afhing. Aan beide kanten ervan stond een heleboel stoelen, rijk versierd met beeldhouwwerk en met zijden kussens erin. En op die tafel zelf stond zo'n geweldig feestmaal klaar als nog nooit iemand gezien had. Zelfs niet in de tijd dat Peter de Hoge Koning hof hield op het huis en het slot Ker Paraval. Er stonden kalkoenen en ganzen en pauwen en lagen koppen van everzwijnen en reerug. Er stonden pasteien in de vorm van schepen met volle zeilen of van draken en olifanten. Er stonden geglazuurde taarten en vrolijk gekleurde kreeften en zacht glanzende zalm. Er waren noten en druiven, hele ananassen en perziken, granaatappels, meloenen en tomaten. Er stonden karaffen van goud en van zilver en wonderlijk gegoten glas. En de geur van fruit en wijn woei hun tegemoet als een belofte van volkomen gelukzaligheid. Nee, maar, zei Lucy. Ze kwamen steeds dichterbij, allemaal heel stil. Maar, waar zijn de gasten? Vroeg Eustace. Nou, daar kunnen wij wel voor zorgen, heer, zei Rins. Hé, kijk daar eens, zei Edmund opeens. Ze waren nu tussen de pilaren door en stonden op de betegelde vloer. Iedereen keek waar Edmund naar wees. Niet alle stoelen waren leeg. Aan het hoofd van de tafel en in de beide stoelen ernaast zagen ze iets of misschien zelfs wel drie verschillende dingen. Hé, wat zijn dat nou? Vroeg Lucy fluisterend. Het ziet eruit als drie bevers die op tafel zitten. Of een enorm vogelnest, zei Edmund. Nou, ik vind het meer op een hooiberg lijken hoor, zei Caspian. Rippertjeep rende naar voren, sprong op een stoel en vandaar bovenop de tafel en rende er over de tafel naartoe. Sierlijk als een danser zocht hij zijn weg tussen met juwelen ingelegde kelken, hoge schalen opgestapeld fruit en ivoren zoutvaatjes door. Hij rende recht op de geheimzinnige grijze berg aan het einde van de tafel af. Hij tuurde ernaar, raakte hem voorzichtig aan en riep toen over zijn schouder. Die zullen niet gaan vechten hoor, lijkt me. Nu kwam iedereen erbij staan en ze zagen dat wat er in de drie stoelen zat, drie mannen waren. Hoewel het moeilijk te zien was dat het mensen waren, als je niet heel goed keek. Hun haar dat grijs was, was van voren zo ver over hun ogen gegroeid, dat bijna hun hele gezicht erachter verborgen was. En hun baarden waren doorgegroeid over de tafel. Ze klommen en slingerden zich om borden en wijnkelken heen, zoals een braamstruik zich om een schutting heen slingert, totdat ze allemaal door elkaar heen gegroeid, tot één dikke mat haar over de tafelrand naar beneden golfde tot op de grond. En het haar van hun hoofd hing over de rugleuning van hun stoelen, zodat er van hen zelf helemaal niets meer was te zien. Om precies te zijn, die drie mannen waren zo'n beetje een en al haar. Dood, zei Caspian. Nee, ik geloof het niet, sire, zei Rippertjeep, terwijl hij met beide voorpoten de hand van een van de mannen tussen de wirwar van haar uitteelde. Deze is warm en zijn pols klopt nog. Deze en deze ook, zei Drinian. Nou, zeg, dan slapen ze alleen maar, zei Eustace. Nou, die moeten anders al wel een hele tijd slapen, zei Edmund, dat hun haar zo lang heeft kunnen worden. Dat moet wel een betoverde slaap zijn, zei Lucy. Dadelijk toen we op dit eiland landden, voelde ik al dat het vol toverkracht zit. Hé, wat denken jullie? Zouden wij misschien hier gekomen zijn om die betovering te verbreken? Nou, we kunnen het proberen, zei Caspian. En hij begon aan de dichtstbijzijnde van de drie slapers te schudden. Even dacht iedereen dat het hem lukken zou, want de man haalde diep adem en mompelde. Ik ga niet verder naar het oosten, ik ga niet verder naar het oosten. Alle riemen uit, we gaan terug naar Narnia. Maar meteen daarop zakte hij weer terug en sliep nog dieper dan eerst. Zijn hoofd hing zwaar naar beneden, nog een paar centimeter lager boven de tafel dan eerst. En al hun pogingen om hem nog eens wakker te krijgen haalden niets uit. Bij de tweede ging het al net zo. Zijn niet geboren om als beesten te leven. Zorg dat je een reis naar het oosten maakt, zolang je de kans hebt. Het land achter de zon, zei hij. En hij zakte weer voorover. En de derde zei alleen maar, mosterd alsjeblieft. En hij sliep weer als een os. We gaan terug naar Narnia, hè, zei Drinian. Ja, zei Caspian, je hebt gelijk, Drinian. Ik denk dat dit het einde van onze zoektocht is. Laten we eens kijken wat ze voor ringen om hebben. Ja hoor, dit zijn uw familiewapens. Dit is heer Revilian. Dit is heer Argos en dit is heer Maframon. Maar we kunnen ze niet wakker krijgen, zei Lucy. Wat moeten we nou doen? Ik hoop dat al uw majesteiten het me niet kwalijk nemen, zei Rins. Maar waarom tasten we niet toe terwijl u daar verder over praat? Zo'n etje krijgen we niet elke dag te zien. Om de dooie dood niet, zei Caspian. Precies, precies, zei de verschillende matrozen. Veel te veel toverij in de lucht hier. Hoe eerder we terug aan boord zijn, hoe beter. Reken maar gerust, zei Rippertjeep, dat die drie edelen hier 7 jaar geleden in slaap gevallen zijn door van dit eten te eten. Ik zou het voor geen goud aanraken, zei Drinian. Het wordt abnormaal snel donker, zei Reinelf. Terug naar het schip, terug naar het schip, zei de bemanning ongerust. Nou, ik vind echt, zei Edmund, dat ze gelijk hebben. We kunnen morgen ook wel beslissen wat we met die drie slapers doen. Van dat eten durven we niet te eten. En dus heeft het geen zin hier de hele nacht te blijven. Je ruikt hier gewoon de toverij die in de lucht hangt. En het gevaar. Ik ben het volkomen met koning Edmund eens, zei Rippertjeep. Voor wat betreft de bemanning van ons schip in het algemeen. Maar ik zelf blijf tot zonsopgang aan deze tafel zitten. Waarom dat in vredesnaam, zei Eustace? Omdat, zei de muis, dit een geweldig avontuur is en geen enkel gevaar lijkt mij erger dan het gevaar dat ik terug moet komen in Narnia met het besef dat ik een onopgelost geheim achter me gelaten heb, omdat ik bang was. Nou, ik blijf bij je, Rip, zei Edmund. Ik ook, zei Caspian. En ik ook, zei Lucy. En toen bood ook Eustace aan te blijven. Nou, dat was erg moedig van hem, want hij had nog nooit iets over zulke dingen gelezen of er zelfs maar van gehoord, voordat hij op de dageraad belandde. En dat maakte dat het voor hem erger was dan voor de anderen. Ik smeek uw majesteit, begon Drinian. Nee, nee, edele heer, zei Caspian. Uw plaats is op het schip. En jullie hebben de hele dag al gewerkt, terwijl wij vijven maar wat geluierd hebben. Ah, daar werd nog een hele tijd overheen en weer gepraat, maar tenslotte kreeg Caspian zijn zin. Toen de bemanning in de vallende schemering terugging naar het strand, konden de 5 die achtergebleven waren een hol gevoel in hun maagstreek niet onderdrukken. Behalve Rippertjeep misschien. Ze deden er lang over voordat ze een plekje aan die geheimzinnige tafel hadden uitgezocht. Iedereen had daar waarschijnlijk dezelfde reden voor, maar niemand zei het hardop. Want welke plaats ze ook zouden kiezen, leuk was het nooit. De hele nacht naast die drie verschrikkelijke harige wezens te moeten zitten, die, al waren ze niet dood, toch ook niet bepaald levend waren in de gewone betekenis van het woord. Dat was haast niet te dragen. Maar aan het andere eind van de tafel te gaan zitten, zodat je ze steeds slechter zou kunnen zien, naarmate het donkerder werd, en zodat je niet meer zou weten of ze er nog zouden zitten en ze tegen een uur of 2 misschien wel helemaal niet meer zouden kunnen zien. Nee, daar moesten ze ook niet aan denken. En dus bleven ze maar om de tafel heen slenteren en zeggen, en hier dan? Of iets verderop misschien? Of aan deze kant soms, totdat ze tenslotte maar ergens gingen zitten, zo'n beetje in het midden. Maar dichter bij de slapers dan bij het andere eind van de tafel. Intussen was het een uur of 10 geworden en al bijna donker. In het oosten gloeiden de vreemde nieuwe sterrenbeelden. Lucy had liever gehad dat het het luipaard en het schip en andere oude vrienden uit de nachthemel van Narnia waren geweest. Maar dat was niet zo.